Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u. En u geeft rust in mij.
wij dwaalden in het donker, zonder hoop, zonder licht. Maar u kwam vanuit de hemel, vol van liefde was u blik. Om de wetten, de profeten te vervullen, kwam God zo uit een jonge maagd geboren, in een stal ver van zijn troon.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We willen beginnen met een lied voor de dienst. En dat is Ik wil zingen van mijn heiland. En dat kun je natuurlijk zitten doen. Dat vind ik soms wel prettig. Maar ik denk om te beginnen is het goed om God te loven. Dus als u kunt en wilt zou ik graag willen gaan staan. En dan gaan we beginnen met het lied Ik wil zingen van mijn heiland.
Ik wil zingen. wil het wonder.
Wil je het wonder gaan verhalen? Hoe hij opzicht nam en zag. Hoe in liefde en genade hij het zonde in het hart. In jouw zin.
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk, maar ook iedereen die meekijkt of deze dienst nog weer terugkijkt de komende periode. Ook welkom aan Eugène Poppe, die ons vandaag zal voorgaan. Risicogedrag is het thema, dus ik ben heel benieuwd. Volgens mij herkennen we daar allemaal wel wat in, risicogedrag, dus nou, spreekt zeker aan, denk ik. Om 5:00 is er geen dienst, maar om 7:00 vanavond wel weer at the crossdienst. Janko zal daarin voorgaan, Janko Zijlstra. Ook daarin gaan ze nadenken over risicogedrag. En misschien heeft u op social media het filmpje wel gezien van Janko. Nou, ik vond het wel uitdagend. Benieuwd wat hij daarin gaat delen. Afgelopen week is zuster van Osnabrug overleden. Ze overleed in het verzorgingshuis waar ze al langere periode woont, op de leeftijd van 100 jaar. Zuster van Osnabrugge leefde altijd dicht bij God. En ze heeft in onze gemeente veel meegebeden en aanwezig geweest in gebedsgroepen en met de bidstond. Aanstaande donderdag 14 juli is de afscheidsdienst om 12:00 hier in deze kerk. En volgende week zullen we onze zuster gedenken met een in memoriam. De bloemen gaan vandaag naar Nico en Marjan de Jong. Ik heb je al zien zitten, nog gefeliciteerd, 25 jaar getrouwd. En daar feliciteren jullie weer mee, hartelijk, als heel gezin. We gaan Rick naar voren halen, want die wil wat vertellen over het jeugdwerk. Daar is leiding nodig, zag ik net op de PowerPoint langskomen. Dus.
Verklap je het weer volledig, hè? Ja. Misschien kan hij even op de beamer. We hadden een ontzettend leuk filmpje. Om een of andere technische reden is die niet goed aangekomen. Maar mondeling kan natuurlijk ook. Start van het nieuw kerkelijk seizoen. We zoeken nog jeugdleiders. We zoeken nog leiding voor de oppas. De zonneschool. Oh, dit is een andere. Dit is de verkeerde. Kan je die? Juist. En we zoeken een leiding voor Rock Solid. En voor de huisgroepen. Nou, zonneschool kennen jullie wel. We brengen de kinderen naartoe. En we gaan met de kinderen stilstaan bij de Bijbel. We zingen een liederen. En we hebben vooral een leuke ochtend. Wat je ook ziet, we zoeken ook tienerleiding. Er zijn best wel tienerleiding op zoek. En we hebben jou nodig. Dus twijfel niet, denk niet, oh, ik weet niet of ik het wel zou kunnen. Trek me gewoon aan mijn mouwtje. Of bel me op of stuur even een appje. We kunnen altijd met elkaar in gesprek. Goh, wat kunnen we doen? Oppas hierboven voor de kleinste kinderen. Zoeken ze ook mensen. En daarnaast Rock Solid. Dat is op vrijdagavond. Daar zijn we met jongeren van 12 tot 16. Hebben ze een hartstikke leuke avond. En daarnaast de huisgroepen. Vorige keer op een keerpuntfeest stonden hier een hele hoop mensen voor in de rij. Dat zijn de groep achters die naar de klas 1 gaan. En voor die groep achters zoeken we gewoon een huisgroep. Nou, niet voor alle 18 die hier staan, want dan moet je wel een heel groot huis hebben. Maar we zoeken in ieder geval mensen, een echtpaar die één keer in de twee weken met hun een leuke zondagavond willen bezorgen waar ze over thema's met elkaar in gesprek gaan. Denk nou niet te snel, ik kan dit niet. Luister naar je hart. Heb je een passie voor jongeren? Heb je een passie voor kinderen? Kom gewoon langs of zoek een andere leiding op die je kent. En stel gewoon eens de vraag van hoe ziet het er dan uit? We willen het jullie graag uitleggen. Maar in ieder geval leg ik hem bij jullie neer. Willen jullie meedenken? Willen jullie om je heen kijken? Ook naar je eigen hart luisteren? Wil je je inzetten voor het volgende seizoen? Het filmpje houden jullie nog te goed. Die ga ik gewoon volgende week zondag weer aanbieden. Dan gaat hij helemaal goed komen.
Dankjewel, Rick. Ja, het is echt een mooie uitdaging hoor, jeugd, om daarmee aan de gang te gaan. Ik heb zelf met Jantine, mijn vrouw, een periode huiskatechese gegeven. Ja, dat is echt waardevol. Daarin word je ook zelf weer stilgezet bij dingen dat je zelf na moet denken. Dus het is echt een uitdaging. Ga bij jezelf te raden van, wil ik die uitdaging aan? En je hoeft echt niet bekwaam te zijn, dat word je vanzelf. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele goede en gezegende dienst. En we gaan nog een lied zingen.
Zeker. Het volgende lied is het lied van de maand. En dat is Feest van Genade. En ook hier. U mag blijven zitten, u mag gaan staan. Mag zelf weten. Maar het is een feestlied. Dus laten we beginnen.
Zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Ontvangt het leven, dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan, ons uit liefde. Om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. God roept ons binnen.
Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Ontvangt het leven, dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan, ons uit liefde. Om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open.
Het is een feest van genade, het is een feest, God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader, kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Het is een feest van genade, het is een feest, God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis.
Stop met wat je doet. God de Vader roept.
Ik krijg een vraag om te gaan staan. En we nemen een moment stilte om ons persoonlijk even alles wat we meegenomen hebben te parkeren en ons voor te bereiden op een ontmoeting met hem. Laten we een moment stil zijn. Ons samen zijn deze morgen is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat hij in ieder van ons begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als u toch staat, kunnen we net zo goed het volgende lied zingen. En dat is Heer, u bent El Elohim.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader, we zijn deze morgen hier samengekomen en u heeft het net gehoord in de woorden die we gezongen hebben. Ons verlangen deze morgen is om iets te proeven van uw heerlijkheid. En we danken u dat u in uw woord ons laat zien dat u een God bent die niet ver weg bent, maar ook heel dichtbij wil komen. En we bidden u vanmorgen, wilt u heel dicht bij ieder van ons komen, dat we een aanraking van uw geest mogen hebben en dat we als veranderde mensen hier weggaan zoals we hier gekomen zijn. Wilt u elk onderdeel van de dienst die we hier met elkaar ook beleven met elkaar, wilt u die zegenen, wilt u tot uw doel komen ook met ieder van ons. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen. Jullie hebben een hele leuke, prachtige jeugdwerker. En dan krijg je een maand geleden een mailtje van Robert en die zegt: Eugène, jij spreekt 10 juni hier, we hebben al een thema voor je en we hebben ook tegelijkertijd een Bijbelvers daarbij uitgekozen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik zo'n mailtje krijg, dan denk ik, daar heb je weer zo iemand. Weet je wel? Dan moeten wij weer in allerlei bochten wringen. Maar ik zal eerlijk zeggen, Robert, het thema wat je gekozen hebt, raakte me wel. Dat ik dacht, dat is wel risicogedrag of risicovol gedrag. En ik ga er straks wat over zeggen, maar we gaan eerst samen een paar versen lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. Ik zal straks uitleggen in welke context het staat, maar we lezen vanaf het 23e vers. U zegt, alles is toegestaan, zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees eet dat aan zijn goden is gewijd, laat het dan omwille van hem staan. Hou rekening met uw geweten. Dus we gaan het vanmorgen hebben over vlees. In de vakantietijd met een barbecue past dat wel, denk ik. We gaan samen nog luisteren naar een prachtig lied, Een rivier vol van vrede.
Ben ik te horen? Hard praten. Dat is natuurlijk een kinderlied en een lied met een hele diepe boodschap over water. En aangezien er heel veel kinderen weer in de dienst zijn, is het misschien leuk als er een aantal kinderen naar voren willen komen die de gebaren kennen. Zijn er kinderen hier die kennen, die misschien naar voren willen komen?
Ja, of volwassenen die zich
volwassenen mag ook natuurlijk,
ja,
hè?
Kom maar. Ja.
Ik zie daar wel wat volwassenen die dat ook kunnen.
Noah.
Kom maar hoor. Wij doen ook een beetje mee, zover dat gaat met de gitaar. En in de zaal mag u natuurlijk ook gewoon meedoen, hè? Dat is natuurlijk een andere manier van beleven. Het is natuurlijk ook gebaren maken, zingen. Eigenlijk op allerlei manieren maken we God groot. En dit gaat over de rivier van vrede die uit ons hart mag stromen. En ik hoop dat dat ook vandaag na deze dienst voor u mag gelden.
Er komt nog iemand aan. Kom maar.
Kom maar. Kijk. Helemaal de tijd.
Yes. Ik ben altijd blij met jongens. Echt. Jongens die ook naar voren komen. Heerlijk.
Ja. Begin maar.
De volwassenen moeten ook meedoen natuurlijk, hè? Uiteraard.
In mijn hart. het lief houdt mij Jezus in mijn hart. Ik heb lief houdt mij Jezus, ik heb lief houdt mij Jezus.
Ik heb lief houdt mij Jezus
in mijn hart.
Nu allemaal achter elkaar.
Lief
houdt mij Jezus.
Thank you for loving me unconditionally. emotionally, God. Oh, thank you.
Ongeveer een aantal jaar geleden, ik denk 5, 6 jaar geleden, deelde Ans van Loo dit filmpje op haar Facebook. En ik heb het filmpje nooit losgelaten. En waarom niet? Omdat dit filmpje, en ik kan zelf niet heel goed Engels, dus ik heb hem ook laten vertalen. En als u geen Engels kan, ik ga het natuurlijk rustig uitleggen. Het liedje gaat over de gebrokenheid die er is. En hoe God, hoe Jezus in het leven van dit meisje, want ze heeft het liedje zelf geschreven, eigenlijk weer heel heeft gemaakt. En daar gaan we het vandaag dus ook over hebben, over risicogedrag. Niet alleen nu, maar ook vanavond, zoals Cor al zei, tijdens de chill meeting.
De at the cross dienst.
Sorry, ik ben alles door de war.
Nou, je kan wel zien dat je bijna stopt als jeugdwerk. Hè?
En ook dat ik bijna vakantie heb.
Ja, dat is ook fijn. Nee, maar we gaan het hier in ieder geval over hebben, risicogedrag. Maar dan is het wel leuk om eerst te melden, wat betekent precies risicogedrag, Robert?
Nou, Joram, er zitten twee woorden in risicogedrag. Welke twee woorden zijn
ja,
dat?
Ja, ik ben geen Nederlandicus, maar risico en gedrag. Dus ik verwacht dat het risico... Nee, gedrag is wat risico met zich meebrengt.
Precies,
ja.
En dat leidt dus ook altijd tot schade of verlies. Dat is wel even een goeie om over na te denken. Risicogedrag is dus gedrag met een risico wat altijd leidt tot schade of verlies. En dan wil ik nog wat zeggen, dan weet ik niet meer wat ik wilde zeggen.
Nou ja, we gaan het vanavond dus vooral hebben over het kopje verslaving, tenminste.
Precies, verslaving is wel het meest risicovolle wat er wel eigenlijk is.
Nou ja, en er is ook best wel heel veel soort verschillende verslavingen. Je hebt alcoholverslavingen, drugsverslaving, roken, games, seksverslavingen, geldverslaving. Er zijn zoveel verschillende vormen.
Ik ben even benieuwd, voelt u vrij om ook niet uw hand op te steken. Maar zijn er mensen die andere mensen kennen die verslaafd zijn? En denk misschien aan roken verslaafd, die ken ik bijvoorbeeld wel. Dan houden we het een beetje luchtig.
Alcoholverslaafd misschien?
Zijn er ouders die zoiets hebben van, nou weet je, ik zou heel graag willen dat mijn kind verslaafd raakt aan roken.
Maar we zouden het interactief houden, hè, Robert?
Okay.
Ja.
Okay, nee. Nou, dan andere vraag. Wiens ouder zou heel graag willen dat zijn kind verslaafd raakt aan drugs?
Nou, ook niet zo heel veel handen tot nu toe.
Nee. We gaan het dus vandaag hebben over risicogedrag. En risicogedrag... Je moet voor jezelf een aantal grenzen stellen. Je moet jezelf een beetje bedenken van, oké, hoe voorkom ik nou dat ik bij dat risicogedrag dan kom? Nou, volgens mij gaat meneer Poppen, ik wist niet of ik Eugène mocht zeggen. Eugène gaat met ons daarover nadenken van, hoe blijven we misschien wel een beetje dicht bij onszelf?
Ja, inderdaad. En eigenlijk, we staken net best nog wel veel mensen hun hand op toen we vroegen of we iemand kenden. Dus we hebben ook wel gezien dat het nog een heel relevant onderwerp is. Ook voor, zeker bij de volwassen dienst, maar ook in de jongere dienst bij de At the Cross vanavond. Dus we zien uit wat meneer Eugène straks te vertellen heeft, maar ook vanavond tijdens de At the Cross dienst.
Het is hem, yes.
Ja. Toen ik dacht aan risicogedrag, moest ik denken aan toen ik 6 jaar was en wij een boom in de achtertuin hadden. En jongens en bomen horen bij elkaar, dus al heel snel klom ik erin, viel eruit en had een gat in mijn hoofd. Maar dat weerhield mij niet om 3 weken later het opnieuw te proberen. Blijkbaar is zo'n boom aantrekkelijk, toch? Dus 3, 4 weken later klom ik opnieuw in de boom... Iets hoger en viel er weer uit, weer een gat in mijn hoofd. Mijn ouders probeerden mij heel duidelijk uit die boom te houden. En dat lukte ze 3 maanden en toen heb ik het opnieuw gedaan en ik viel er weer uit. Toen dacht ik, na 3 keer is het beter om daarmee te stoppen. Maar het interessante van dat beeld is dat er ergens iets in je is, dat weet, het is niet wijs om in een boom te klimmen, want als je eruit valt heb je een gat in je hoofd. Maar gelijkertijd als je het doet... Je kunt het ook niet laten. Die boom heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Dus er is iets erin. Toen ik jouw mailtje kreeg over risicogedrag, dacht ik, ik ga eerst eens even kijken wat Google daarover zegt. Alles wat ik niet weet, ga ik even naar Google. En Google gaf deze definitie. Risicogedrag is vaak onverantwoordelijk en storend gedrag, waardoor iemand de kans loopt om in zaken als criminaliteit terecht te komen. Toen dacht ik, wauw, boom, dat is nogal erg zwaar. En toen dacht ik, wat zijn nou de kenmerken? En jullie hebben het net al genoemd, een aantal kenmerken die genoemd werd. Als eerste werd gewoon genoemd het drinken van alcohol en met name het drinken van, te veel drinken van alcohol, gebruik van verdovende middelen en het aanleren van verkeerde destructieve gewoontes, zoals verkeerde eetpatronen, porno en gameverslaving. En de doelgroep waar het eigenlijk in al die artikelen over gingen, waar preventie voor nodig was, was de jongeren. Nou, zie ik u bij elkaar denken, oh, nou, dan is dit gewoon een dienst die je vanavond moet houden. En kunnen wij met de armen over elkaar een beetje achteruit hangen en luisteren naar wat je allemaal te vertellen hebt. En dat zijn waarschijnlijk allemaal dingen die we al lang weten en die we regelmatig tegen onze tieners vertellen. Maar toen ik daar wat verder over nadacht, dacht ik, risicogedrag is meer dan dat en beperkt zich ook niet tot jongeren. En daarom dacht ik, ik ga die definitie toch iets herschrijven. En ik heb er dit van gemaakt. Risicogedrag is vaak onverantwoordelijk en soms storend gedrag, waardoor iemand de kans loopt niet tot zijn bestemming te komen. En dan gaat het breder dan alleen al die dingen. Wat dat betekent dan, dat risicogedrag niet alleen te maken heeft met drinken, niet alleen te maken heeft met roken van verdovende middelen, maar dat risicogedrag ook betekent dat je soms kunt vluchten in je werk, omdat je de situatie thuis niet aan kan. En zolang je maar lang genoeg op je werk blijft, hoef je daar niet mee te dealen. Risicogedrag heeft dus ook te maken als je een beetje op leeftijd komt en je houdt niet je eetpatroon in de gaten, waardoor je eerder de kans loopt dat je problemen krijgt met je hart of met je vaten. Het gaat veel breder dan dat. Dus je zou kunnen zeggen, het is een onderwerp wat ons allemaal aangaat, of niet? U hoeft geen antwoord te krijgen, u mag wel even knikken, dat vind ik wel prettig. Dat in die 2 uur dienst deden ze dat allemaal. Die 10 uur dienst is, hoewel die wel wat losser begint te worden, moet ik zeggen. Ja. Nou is het opmerkelijk, als ik met mensen over dit onderwerp praat, dan is het eerste wat bijna altijd opvalt, is ontkenning. Ik zit niet en behoor niet tot die doelgroep. Ik heb geen. Ik drink echt niet te veel. Ik vlucht echt niet in mijn werk. Ik ben gewoon druk. Hoor je het zeggen? Ik heb het helemaal in de. Mijn gametijd heb ik helemaal in de hand. Vooral mijn kleinkinderen vertelden me dat. Geen enkel probleem, opa. Ik weet precies hoeveel tijd ik daaraan moet besteden. En laten we eerlijk zeggen, ik kijk nooit erg veel series op mijn iPad. Er zijn er meestal maar 20 en ik kijk ze gewoon in 1 weekend, maar ik ben niet verslaafd. Het tweede wat heel vaak opvalt, als ze uiteindelijk er niet aan kunnen ontkomen, dat dat ontkennen niet werkt, is het volgende. En dat is heel vaak dat er altijd verzachtende omstandigheden zijn. De reden waarom ik dat doe, is heel simpel. Jij maakt mij het leven moeilijk, ik heb een hoop stress en dat moet ik kwijt en daarom doe ik dat. Ja, er zijn altijd verzachtende omstandigheden waarom dat gaat. En daarom vlucht ik in, noem het maar. Nou, toen ik verder erover nadacht, dacht ik, nou welke aspecten zorgen er nou voor in het algemeen, zowel voor jongeren als voor volwassenen, dat wij soms de neiging hebben om te vluchten in dat risicogedrag. En ik kwam er op 5, waarvan de laatste 2 vooral, denk ik, wat meer voor jongeren gelden. En de eerste is, waarom mensen soms in die risicogedrag vluchten, is omdat het te maken heeft met het worstelen met acceptatie van hun eigen identiteit. En met name jongeren in de puberteit, die zijn op zoek naar zichzelf. En uiteindelijk als ze zichzelf een klein beetje gevonden hebben, moeten ze ook nog van zichzelf houden. En dat is niet zo best lastig, want ze zijn niet volmaakt. Ze zien er niet volmaakt uit. Er zijn altijd mensen om hen heen die beter zijn. Dus daar worstelen ze best mee. En als je daarmee worstelt, als je worstelt met je eigen identiteit, dan heb je de neiging veel meer om uiteindelijk te gaan vluchten in de dingen die eerder genoemd zijn. Maar dat geldt ook voor volwassenen. Ook volwassenen kunnen op een bepaalde periode in hun leven, zeker tussen de 40ste en de 50ste, die zogenaamde midlife fase. Zijn die mensen die in die midlife fase zitten? Dat is heel grappig. Ze zijn niet allemaal gelijk van 30 gelijk naar 80 gegaan, er zit niks tussen. Maar in zo'n midlife fase wordt alles een beetje door elkaar geschud. En dan kun je op een gegeven moment ook een beetje zeggen, wie ben ik nou eigenlijk? Je hebt in je leven een stukje carrière gemaakt, je staat boven op de top van de berg rond je 40ste en je kijkt om je heen en je denkt, nou, is dit het nou? En volgens mij had ik misschien die berg moeten beklimmen. Misschien heb ik al die tijd wel de verkeerde berg beklommen. Dat is een heerlijke periode waarin alles door elkaar geschud wordt. En op dat moment zie je ook heel duidelijk dat mensen de neiging hebben om dan te vluchten in andere dingen dan goed is. En komen dan richting dat, wat ik zei, risicogedrag. Het tweede is, dat geldt voor jongeren, maar ook voor volwassenen, als je geconfronteerd wordt met hele pijnlijke situaties, dat kan een sterfgeval zijn, dat kan iets anders zijn, en dat je eigenlijk je pijn en je boosheid en je verdriet op een of andere manier niet goed kunt verwerken. Dan heb je de neiging, als je dat hebt en je kunt het niet goed een plek geven, je kunt niet goed die emoties een plek geven, dat je de neiging hebt, ik ga vluchten. En dan vlucht je heel vaak in dingen die niet zo goed zijn, die we net al genoemd hebben. Dan kom je richting risicogedrag. Dat is de tweede. De derde reden is, en die kom ik nog wel eens tegen bij jongeren ook op een gegeven moment, is als je weinig of geen toekomstperspectief hebt, of in ieder geval voor je gevoel, dat je voor een gevoel geen toekomstperspectief hebt, dan is eigenlijk heel makkelijk dat je een houding ontwikkelt van, ach, zal me een zorg zijn, maakt toch niks uit. Wie vandaag leeft, hoe is dat spreekwoord ook weer? Wie dan leeft, wie dan zorgt. Hier, je kunt wel meedoen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En dan heb je de neiging heel makkelijk om gewoon te zeggen, ah joh, morgen gaat het beter. Morgen heb ik daar geen last meer van. Maar het vierde punt is denk ik ook heel belangrijk voor jongeren, meer nog dan volwassenen. En dat heeft te maken met de groepsdruk en de beïnvloeding daarvan. Iedereen van ons wil deel uitmaken van de groep, of niet? Iedereen wil ook, maar jongeren met name is dat heel gevoelig, dat ze ergens bij een groep zijn en ergens bij een groep horen. Maar als die groep met elkaar gaat stappen, en die neemt één biertje en nog een biertje en nog een biertje, en jij bent erbij en je denkt, ik heb besloten om er twee te stoppen, is het heel erg lastig om te stoppen. Klopt dat? Je omgeving ruikt druk uit. En ik weet uit ervaring dat het zo is. Ik drink al bijna 50 jaar helemaal geen alcohol meer. En de simpele reden is, omdat ik toen ik een tiener was, 18, 19, 20 werd in die leeftijd, gewoon niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Mijn omgeving, mijn vrienden dronken veel en ik had niet de moed om te stoppen. En als ik zei, ik stop nu, dan zei hij, ah joh, doe niet zo flauw, joh, valt best mee. Je hebt er helemaal geen, weet je wel, ontkenning. En uiteindelijk ben ik, de enige manier voor mij was om 100% gewoon te stoppen. En geen enkel druppel alcohol meer te drinken. Want er was geen andere mogelijkheid om op een goede manier ermee om te gaan. Maar ik realiseerde me hoe die groepsdruk mij meenam. En het laatste heeft te maken met het verhaal wat ik wil vertellen van Robert. Robert verveelde zich. Had eigenlijk nergens zin in. Het enige wat hij deed was bank hangen. En dat was optrekken met zijn vrienden. En 's nachts urenlang series kijken. School was niet langer meer interessant. En het gevolg daarvan is dat hij gewoon een tijdje niet meer ging. Op een gegeven moment werd zijn vader gebeld en die zei, joh, je zoon is al een lange tijdje niet meer geweest. Dan zegt hij, dat kan niet, want elke ochtend gaat hij weg, bleek hij te kijken, lag hij gewoon nog op bed. En het gevolg daarvan is hij, Robert, is nu 20 jaar. Robert heeft geen één diploma behalve zijn rijbewijs. Robert rijdt op dit moment voor zo'n koerierdienst, maar hij had tolk willen worden. En wat hij had willen worden, kon hij niet meer worden, want hij heeft geen één papiertje. Verveling, geen zin meer ergens in hebben. Dat was een van de redenen dat dit gebeurde. Nou, op de weekenden, ik ga regelmatig mee met die vader-zoon en die vader-dochter weekenden van de vierde musketier, krijg ik regelmatig de vraag van ouders en die zeggen dan, Eugène, kan ik hier wat mee? Als dit waar is en mijn kind is dus blijkbaar op een of andere manier, kan van tijd tot tijd gevoelig zijn en in zo'n risicogedrag komen, wat kan ik daarmee? En ik geef ze altijd 3 adviezen. Het eerste advies wat ik altijd zeg tegen ze, ik zeg jongens, zorg dat je een veilige thuisbasis creëert. Want onderzoeken hebben aangetoond dat daar waar geen veilige thuissituatie is, waar verwaarlozing is, waar geen aandacht is, waar op een gegeven moment om verder te gaan, ook waar inderdaad een stukje psychische druk is of stress is, dat die jongeren met name gevoeliger zijn om te vluchten in de dingen die we net genoemd hebben. Jongens zei tegen mij, mijn ouders zijn er eigenlijk bijna nooit. Ik zeg dus trek ik me terug op mijn kamer en mijn computer en mijn spellen. Dat is wat het gevolg daarvan is. Dus heel duidelijk, zorg voor een veilige thuissituatie. En een tijdige thuissituatie kan ook, moet ik heel eerlijk zeggen, in situaties waarin misschien je kinderen gedeeltelijk bij mij zijn en gedeeltelijk bij mijn ex-partner zijn. Ik heb ook situaties meegemaakt waar die veilige thuissituatie wel gecreëerd is. Het is niet altijd afhankelijk van de meest ideale situatie. Het tweede is open communicatie. Afgelopen weekend hoorde ik het volgende. Een jongere kwam terug van een weekend, een vakantie met haar vriendinnen. En ze kwam thuis en de moeder vroeg, mag ik jouw foto's zien? En weet je wat ze zei? Dat vond ik zo mooi. Ze zei dit, ze zei, ja maar, je mag ze laten zien, maar ik wil er wel bij zeggen dat ik niet trots ben op alles wat er op de foto staat. Mooi hè? Dat is veiligheid, maar dat is ook open communicatie. Ik durf te zeggen, ik heb stomme dingen gedaan terwijl ik op vakantie was. Zou ik nu niet gedaan meer hebben, maar je mag ze wel zien. En pa en mijn dochter en moeder hadden een goed gesprek. En het derde is, dat heeft te maken, help je, weet jij wat jouw jongeren op dit moment bezighoudt? Heb je enig idee als ouder waar de gevoeligheid bij je kind ligt als het gaat om die groepsdruk die er kan zijn? Waar ligt de gevoeligheid? Ik ben me opnieuw weer in dat hele onderwerp aan het bekwamen, want ik heb een kleinzoon van 14. En ik zie in Nixon leven een aantal situaties waar hij zeer gevoelig voor is. En waar ik denk, als het om het groepsdruk gaat, dan gaat hij daar onderuit. Dus opa en ik wandelen af en toe, praten er af en toe over. En wat ik meestal doe, is ik vertel mijn eigen verhalen. Ik vertel ze hoe dat was toen ik zijn leeftijd had. En hoe moeilijk ik het vond om bij groepen te horen. En dat ik soms domme dingen... Ik nam soms snoep mee naar school. Dan deelde ik snoep uit en dat vonden ze me al wel aardig voor één dag. Maar eigenlijk probeerde ik ergens bij te horen wat me niet lukte om bij te horen. En ik vertelde mijn zoon en mijn kleinzoon en ik help hem als het ware in dat derde proces om uiteindelijk zich voor te bereiden op wat voor hem ligt. Ja? Oké. Dan heb ik ook nog een bijbeltekst voor jou gekregen. Dus we gaan ook nu, vanaf dit wat ik nu als inleiding gezegd heb, terug naar die tekst die we net gelezen hebben. 1 Korinthe. En 1 Korinthe 10 begint met deze woorden. U zegt, alles is toegestaan. Een paar hoofdstukken hiervoor wordt precies dezelfde uitdrukking gebruikt, alleen wordt er een woordje toegevoegd. Mij. Alles is mij toegestaan. En de vraag die je dan zegt, is u zegt, dan is de vraag, wie zijn dit dan? Nou, dit zijn christenen uit de gemeente van Korinthe, die eigenlijk in de loop van de tijd een beetje vreemde gedachten hebben ontwikkeld. Ze gingen er namelijk vanuit dat toen ze tot geloof kwamen, toen Jezus Christus aanvaard hebben die gestorven is voor hun zonde, dat ze in de vrijheid waren gesteld en dat ze inderdaad vrij waren van de wet en vrij van de zonde. En hun gedachte was heel duidelijk dat zij geloofden dat het evangelie was puur geestelijk. En alles wat je in de tussentijd met je lichaam deed, had geen invloed op je geest. Op je geestelijk leven. Dus als christen kon je dus gewoon een aantal dingen doen, waarvan wij denken dat het niet zo wijs is. Je kon te veel drinken, je kon verdovende middelen gebruiken, je kon een ongezond leven leiden. En dat had geen enkele invloed op je geestelijk leven. Want het is puur geestelijk en het lichaam staat erbuiten. Nou, tegen die achtergrond reageert Paulus. En Paulus zegt er niet om het een of ander, zegt hij, het klopt, wij zijn inderdaad, toen we tot geloof kwamen, vrijgekocht van de macht van de zonde. Galaten 5 staat dit. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid echter niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dient elkaar in de liefde. In 1 Korinthe 6 en 10 werd gezegd, alles is mij toegestaan, maar ik zeg u, zegt Paulus, niet alles is goed voor je. Alles is me toegestaan, maar niet alles wat je doet is opbouwend. Toch? Dat was een hele duidelijke waarschuwing daarvoor. Weet je, een kenmerk van een volwassen iemand, en onze jongeren willen we helpen dat ze volwassen worden, of niet? Een kenmerk voor een volwassene is dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen keuzes, leert om goede keuzes te maken en daarbij te realiseren dat hij niet alleen voor zichzelf leeft, maar ook voor iedereen die om hem heen staat en waar hij verantwoordelijkheid voor draagt. Dus, zegt Paulus, je leeft niet alleen voor jezelf. Heel duidelijk zegt hij, niet alles wat je doet draagt bij om een gezond leven te leiden en draagt zeker niet bij om een gezond geestelijk leven te dragen. Mijn alcoholverslaving, want zo durf ik het best te zeggen, hielp mij niet in de maanden, jaren dat ik dat deed, om Christus beter te leren kennen en hielp mij zeker niet om een gezond leven te ontwikkelen. Hoewel ik in de ontkenningsfase zat. Heel simpel, ik had het volledig in de hand. Want het weekend had ik geen probleem. Het weekend zat ik gewoon zondagmorgen zelfs gewoon in de gemeente. zong de liederen mee en dacht bij mezelf, oké, komende week gaan we het anders doen. We gaan minderen. Wat niet gebeurde. Paulus voegt aan die tekst die we net gelezen hebben toe, wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Vind ik zo mooi. En Galaten zegt, dient elkaar door de liefde. Nou, wat Paulus hier doet is een situatie die actueel is gebruiken om dit principe uit te leggen. Alles is geoorloofd, alles mag doen, maar niet alles bouwt op. Niet alles is goed. En hij gebruikt het beeld van het eten van offervlees. Een vraagje. Zou u als christen mogen meedeelnemen aan een feestmaal in een heidense tempel, waarin vlees werd gepresenteerd op de barbecue, waarvan u weet die is geofferd aan de afgoden? Mag dat of mag dat niet? Antwoord voor de christenen in die tijd was heel simpel, nee. Meegaan naar een heidense tempel en daar eten aan het vlees waarvan je weet dat is voor afgoden geofferd, dat kan niet, punt. Daar was geen discussie over. Maar dan het volgende. Een deel van het vlees, die offers die werden geslacht, en een deel van dat vlees kwam in de markt terecht. En op de markt had je dus een kraam waar vlees was wat kwam bij slagen vandaan, en vlees wat kwam bij de speciale slagen vandaan, namelijk van de afgodendienst. En dat ging door elkaar. Dat was een van de redenen dat de Joden in die tijd nooit vlees op de markt kochten, maar altijd gingen naar een Joodse slager, want ze wilden zeker weten dat het juist geslacht was, dat dier. Maar dan loop je op die markt rond. En de vraag is dan, hoe zit het dan met de christenen? Mogen de christenen dat nou wel doen of niet? En Paulus zegt, als jij op de markt loopt, mag je gewoon vlees kopen en hoef je geen vraag te stellen. En hij motiveert dat met de uitdrukking die hij hier zegt. Want van de Heer is de aarde en al wat erop leeft. En alles wat van de Heer is kun je niet onrein noemen, dus dat vlees kun je gewoon nuttigen. Maar, heb ik nog een vraag. Nou, word jij uitgenodigd door een niet-gelovige om bij hem te komen eten? Een niet-gelovige nodigt je uit om bij hem te komen eten. En je neemt je uitnodiging aan. De kans dat dat vlees meer van de afgodendienst komt dan wat je op de markt koopt, is sterk aanwezig. Wat doe je dan? Nou, zegt Paulus, dan mag je rustig eten. Maar, als iemand aan het begin van de maaltijd zijn hand opsteekt en zegt, joh, Eugen, niet om het een of ander, ik wil even tegen je zeggen, dit vlees wat we hier eten, dat is geofferd aan de afgoden. Dat komt uit de afgodendienst. Dan zegt Paulus hier, omwille van die ander, en omwille misschien van anderen die eromheen zitten, eet niet. Interessant is dat de Bijbel niet vertelt waarom die vraag gesteld is, waarom die opmerking gegeven wordt. Het kan best zijn dat iemand denkt, ik ga eens kijken hoe christelijk die persoon is, ik ga hem uit zijn tent lokken. Het kan ook een hele andere reden zijn, de Bijbel geeft de reden niet. Maar de Bijbel zegt, op dat moment, als je zou eten van dat vlees op dat moment, zou je een aanstoot zijn voor je omgeving en ben je niet meer om die omgeving te dienen. Dus kun je niet zeggen, het is opbouwend voor een medegelovige die er misschien bij zou zitten. Maar het zou best kunnen zijn dat er meer gelovigen daar zitten. Misschien een pasgelovige die net uit het heidendom tot geloof is gekomen. En die kijkt naar jou en die denkt, wat ga jij doen? Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Dus die kijkt naar jou. In hoeverre ben je daarin een voorbeeld? Ik heb de definitie dan ook nog verder aangepast. Risicogedrag is vaak onverantwoordelijk en soms storend en egocentrisch gedrag, waardoor iemand de kans loopt om niet van zijn bestemming te komen en daardoor God niet de eer geeft die hem toekomt. Dus, samenvattend wat we net gelezen hebben, alles is toegestaan, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles bouwt op. Wees daarom niet op jezelf gericht, maar op de ander. Vakantietijd. Gaat u op vakantie de komende maanden? Of blijft u lekker net als ik thuis? Mijn buren gaan links en rechts met vakantie. Dan denk ik, waarom zou ik dan ergens anders naartoe gaan als iedereen weg is? En dit jaar win ik het. Mijn vrouw wil altijd weg, maar dit jaar zegt mijn vrouw, oké, schat, we gaan een paar dagen nog even naar vrienden toe, dus dan moet ik gewoon capituleren. Maar daarna ben ik heerlijk in mijn achtertuin thuis en niemand is thuis. Dat is het heerlijkste wat er is. Weet je welke dagen ik het lekkerste vind als het regent? Want anders zit ik in mijn tent of in mijn caravan en dan denk ik, wat doe ik hier? Dus dat is heerlijk, ik blijf lekker thuis. Maar interessant is, als je jong bent en je gaat met vakantie, dan zou ik tegen je willen zeggen, neem mee wat mijn vader altijd tegen mij zei. Mijn vader zei altijd dat ik op vakantie ging, Eugène, wat je ook doet, kan Jezus erbij zijn. En dan keek ik hem aan, denk ik, daar heb je hem weer. Ken je dat gevoel? Daar heb je hem weer, kan Jezus erbij zijn. Maar ergens had hij er wel gelijk in, kan Jezus erbij zijn bij wat je doet. En het tweede tegen volwassenen zou ik willen zeggen, misschien is de vakantietijd een goed moment om te kijken voor jezelf, hoe zit het nou bij mij? Hoe zit het nou met dat risicovol gedrag? Waar zijn dingen bij mij dat ik heb? Jullie noemden heel duidelijk elementen als, ook op oudere leeftijd, ik zei al, de vlucht in je werk. De vlucht in je werk. Omdat je eigenlijk daardoor niet thuis kunt zijn. Maar wat denk je van, wij zijn natuurlijk, wij zijn geen geldverslaafden, maar hoe ver zijn wij verslaafd aan comfort? Hoe vaak zijn wij verslaafd aan comfort? Wat voor plek heeft dat in ons leven? Het zijn allemaal van die dingen waar wij zelf kunnen zeggen, hey, er zit ook een bepaalde opzichte een verslaving bij mij in. Ik moet op een of andere manier meegaan. Iemand zei pas geleden tegen mij, zegt, Jean, ik ben niet verslaafd. Maar het gekke is, ik moet wel elke 2 jaar de nieuwste auto hebben. Maar ik ben niet verslaafd. Toen keken we elkaar aan, toen begon hij te lachen. Hij zegt, ja, misschien toch wel een beetje. Nou, denk er zo over na, gewoon, waar speelt dit onderwerp? In plaats van dat we alleen naar de jongeren kijken. Ja, alles is toegestaan, maar niet alles is. Alles is toegestaan, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles bouwt. Dus, wat moeten we doen? Wees niet op jezelf gericht, maar op de... Amen. Amen. We gaan voor mij samen weer even kijken waar ik het lied... We gaan samen weer een lied zingen. Jezus, wat een heerlijke naam.
Liefde die mij op de
Het kan zijn dat u in uw omgeving mensen hebt, mensen kent die eigenlijk over die grens heen zijn gegaan van risicovol gedrag, die gewoon verslaafd zijn en daardoor hunzelf en hun omgeving kapot maken. En ik moet eerlijk zeggen, de vraag is, wat doe je dan? Ik weet wel, mijn eerste reactie was toen ik Dirk ontmoette, was, hij stond bij mij op kantoor en ik belde aan. Hij zei, heb je 10 euro voor me? En Dirk leefde als zwerver. En mijn eerste reactie was, ik geef hem 10 euro en dan komt hij gelijk niet meer terug. Dat was nog naïef van mij. Want Dirk kwam de volgende dag gewoon terug en vroeg hem 20 euro. En toen ik met Dirk praatte, hij was gewoon grof. Hij was niet prettig. En naarmate wij hem minder hielpen dan hij geweld was, werd hij zelf bijna gewelddadig. En ik dacht, wat is dit voor iemand? Totdat ik op een gegeven moment de tijd nam en Dirk zijn verhaal liet vertellen. En toen ontdekte ik dat Dirk heel veel pijn, heel veel moeite, heel veel verdriet, heel veel afwijzing, heel veel problemen in zijn leven had. Wat hem uiteindelijk ertoe had laten brengen dat hij was gaan drinken. Dat hij daar zijn huis kwijt was geraakt. Dat hij zijn vrouw was kwijtgeraakt. Zijn kinderen kwijt was geraakt. En toen dacht ik, Heer, help mij om met uw ogen ook naar deze mensen te kijken. In plaats van al gelijk een etiket opplakken. Dirk is lastig. Ik geef hem 10, hij wil 20, hij wil 30. Dirk is lastig. Dus als je die mensen hebt, hoewel het als je ze in een directe omgeving hebt, wil ik ook zeggen, het soms enorm moeilijk kan zijn. Zeker als het in je familiekring zit. Maar dan wil ik toch zeggen, blijf voor hen bidden. Want ergens kan er toch een doorbraak komen door God. We gaan voorbeden doen. We gaan onder andere voorbeden doen voor de familie van zuster van Osnabrugge. Ik ken haar vrij goed. Al jarenlang, en ik moet u zeggen, inderdaad wat jij net zei, het is een vrouw van gebed die uiteindelijk heen gegaan is naar de Heer. Ik denk ergens op de achtergrond een drager ook van deze gemeente geweest, met haar gebed. Dus laten we ook bidden voor de familie en donderdag voor de dienst, maar laten we ook bidden voor andere dingen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij danken u dat wij mogen staan, ook in de dienst der voorbeden. We danken u dat u ieder van ons ook mensen op ons hart heeft gelegd, die op een of andere manier bij ons in ons leven zijn gekomen en waarvan u zegt, blijf maar voor ze bidden. En zo willen we vanmorgen ook bidden voor de familie, de kinderen, de kleinkinderen van onze zuster van Osnabrugge. We danken u dat ze thuis gehaald is, ze verlangde al zo lang naar, en dat ze thuis mag zijn en dat ze daar dicht bij u mag zijn. Ik wil u bidden, wilt u donderdag als die dienst hier gehouden wordt, mag het ook zijn een bemoediging, een vertroosting. En mag het ook iets zijn van, als we terugkijken kunnen we zeggen, dat was een milestone waarin we ook getuigd hebben van haar geloofsleven. We willen ook bidden voor en danken voor Nico en Marjan de Jong, die de bloemen vandaag ook krijgen, die mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Een paar weken terug. Ik wil u danken ook, Vader, dat u degene bent die ook onze huwelijken in stand houdt. Ook dwars door allerlei dingen heen. Maar ik wil vanmorgen ook bidden voor hen die wiens huwelijk niet tot stand is gebleven. Waar op een gegeven moment de pijlers onderuit zijn gegaan. Waar op dit moment ook een hoop moeite en strijd is en pijn. Ik wil u bidden, Vader, ontferm u ook over hen en ook in die situatie. Ook met name van de kinderen als die er zijn. Wees daar ook heel dicht nabij. Ik wil u bidden voor hen die ziek zijn. We nemen een moment stilte dat u zelf allemaal de zieken die u kent in deze gemeente bij de Heer kunt brengen. We denken aan broeder Swan, en we denken aan broeder en zuster Schaftenaar, en in hen denken we ook aan alle andere mensen in deze gemeente. Vader, ontferm u over hen en wees hen heel dicht nabij. We bidden voor een wereld waarin we leven, een wereld die in brand staat. Een wereld waar aan de ene kant we allerlei dingen kapot zien gaan, waar we op een gegeven moment het idee hebben, we hebben de zaak niet meer in de hand. En dat klopt, u heeft gelukkig de wereld wel in uw hand. Maar gelijkertijd ook een wereld waarin zoveel nieuwe mogelijkheden en kansen worden geboden om het evangelie te verspreiden. We bidden voor hen die daar volop bezig mee zijn om uw koninkrijk te bouwen, ook buiten onze plaats, onze gemeente. En we danken u daarvoor dat u ook dat tot uitvoer wil brengen. Zegen hen en bescherm hen ook in Jezus' naam. Amen. collecte. Ik zal hem niet vergeten. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de toerusting. Volgens mij is dat ook de gemeente, maar dat maakt niet uit. Hè. Twee collectes. En zingen we gelijkertijd dan? Gewoon gelijkertijd zingen? Oké. Okay. Een lange intro, oké. Okay.
Ik vind dit zelf zo'n vreselijk mooi lied. Want het laat gewoon zien dat het niet gaat om ons vooral. Hè. Het gaat gewoon om God. God is heilig. En als wij nederig kunnen zijn, dan kan hij groot zijn.
Zullen we gaan staan voor de zegenbeden? Collect is al geweest, hè? Ga naar huis, neem de zegen van de Heer mee, om daarvanuit te leven, maar ook om deze door te geven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die onze harten en gedachten zal bewaren en behoeden in Christus Jezus. Ga in zijn vrede en met zijn zegen. Amen.
Dit is laat heel de wereld het zien.
Ja, en ik wil even vragen u toch nog even wilt gaan zitten voordat u naar huis gaat om even, ja, nog een moment in de kerk te blijven.